Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag ga ik weer in gesprek met een nieuw lid van het Holistisch Platform en vandaag ga ik in gesprek met Jill van praktijk Pure Jill. En we gaan straks nog even doorvragen op haar praktijknaam, want dan ben ik heel benieuwd naar hoe je op puur Jill komt. Maar als eerste, Jill komt uit de chemische industrie en heeft ook iets met de gevangenis als achtergrond. Ik ga gewoon meteen de diepte in met haar. Welkom Jill, vertel, hoe kom je van de chemische industrie en de gevangenis? Wat heb je daar gedaan en wat is dat voor deel uit jouw leven?
Dankjewel Annabel voor de uitnodiging. Ik heb een aardige carrière gemaakt, kun je wel zeggen. Gevangeniswezen is iets wat ik als kind zijnde super graag wilde. Ik was altijd gefascineerd door gevangenisfilms. Het criminele circuitje, zeg maar, dat vond ik echt heel fascinerend. Dus dat stond op mijn lijst om te gaan doen. Dus ik heb inderdaad in de gevangenis als cipier gewerkt. En daar heb ik mega levenservaring op gedaan. Dat is er eentje om nooit te vergeten eigenlijk.
Hoe heb je dat gedaan?
Toen was ik 23, 24.
Zo.
Een tijdje geleden al.
Ja.
En toen ik in verwachting raakte van de oudste, werkte ik nog in de gevangenis. Maar toen was ik klaar met mijn rol spelen daar.
Lijkt me een hele pittige baan.
Ja, maar ook heel uitdagend. Dat je gewoon bij jezelf kunt blijven. En tuurlijk heb ik ook bedreigingen gehad die minder prettig waren. Maar ja, dus vooral bij jezelf blijven. Je moet steeds in je schoenen staan, dat is wel een feitje.
Mm-hmm.
Ja. Dus na mijn tijdens mijn zwangerschap ben ik gestopt. Dat vond ik iets te veel gevaar. Ik was niet meer verantwoordelijk voor mij alleen, maar ook voor die kleine in mijn buik. En ja. Dat was voor mij de weet dat ik zei, nu moet ik wat anders gaan doen. En toen ben ik eigenlijk in de chemische industrie beland. En een tijdelijke baan, dacht ik. Logistiek, administratie, productieplanning deed ik daar. Maar uiteindelijk ben ik daar niet liegen, bijna 9 jaar blijven hangen.
Het is een leuk tijdje.
Ja, hartstikke leuk team. Tijdens mijn baan in de chemische industrie ben ik wel mijn opleiding gaan doen als integraal massagetherapeut. Ergens broeide er wel iets en wist ik dat ik iets anders mocht gaan doen. En ja, toch was de baan wel leuk, uitdagend. Ik ben wel iemand die altijd uitdaging nodig heeft. Die wil blijven groeien, die inspiratie nodig heeft. En zolang ik dat vind in een baan, dacht ik dat dat oké was. Maar ook in die baan ben ik uiteindelijk wel in een flinke burn-out terechtgekomen. Door allerlei omstandigheden. Mijn huwelijk liep toen niet goed. Ik had best wel pittig verantwoordelijke baan. Ik deed een opleiding erbij. Ja, therapeutenopleiding. Dus alle spiegels die krijg je voorgehouden. En dat is wel een moment dat ik heb gezegd, ik moet het rem gaan trappen. Het moet anders.
Dus en die integrale massage, die integrale massagetherapieopleiding, hoe lang duurt die? Wat kan ik me daarbij voorstellen hoe dat in zijn werking gaat? Wat doe je daar?
Het is een opleiding van 4 jaar. Je begint eigenlijk bij het basis. Dus het eerste jaar is tweede massage, sacraleer. Het tweede jaar ga je door naar de traditionele Chinese geneeskunde. Dus dan leer je over de meridianen, de elementen. En het derde jaar staat echt in het kader van de therapeutschap. Prescripties schrijven, casus te behandelen. En dan ben je klaar. Dus wel ik vond het geen pittige opleiding. Je moet wel heel veel kennis Vooral in dat eerste jaar, botten, spieren, Latijnse namen, dat was voor mij allemaal nieuw. Biologie op school, dat heb ik alleen maar op de lager, in de eerste 2 jaren gehad, want dat vond ik echt geen leuk vak. Dus dat was wel helemaal nieuw. Maar ik ben zo nieuwsgierig naar het lichaam, hoe het werkt, hoe het functioneert, waar klachten vandaan komen, dat ik dat wel heel makkelijk kon leren.
Is ook hele interessante stof. Ik heb natuurlijk ook ooit al die botten en spieren moeten leren tijdens mijn therapeutenopleiding. Maar ik wist niet dat het zo'n diepgaande opleiding is geweest die je hebt gevolgd. En, want sommige mensen volgen natuurlijk gewoon een hele korte massagecursus. Hè? Die heb je al van, weet ik wel, een paar weken bijvoorbeeld. Maar dat je daar echt 4 jaar mee bezig bent geweest, daarom was ik gewoon heel benieuwd naar wat leer je dan er allemaal in die 4 jaar.
Ja, het is echt eigenlijk per sectie van het lijf, om het zo te zeggen. Je hebt dan de benen, die ga je helemaal masseren. Maar die ga je ook pas masseren als je alle spieren weet. Je moet de botten weten. Dus dat was echt eigenlijk op het Europese stukje gericht, vond ik. Ook chakraleer. Het tweede jaar vond ik redelijk interessant. Want dan ga je het echt over de meridianen hebben. De energiebanen. Meridiaanpunten. De elementen. Hoe die samenwerken. Hoe je emoties kunnen reageren als een element uit balans is. Ja, dat vond ik een super interessant jaar. Dus ook wel heel veel, veel theorie. En om alle drukpunten te weten en te kennen. Maar ja, het is zo mooi.
Ja,
En ik hou wel, ik denk, wel meer van het Oosterse werkwijze, zienswijze, dan van de Europese zienswijze.
dat snap ik aan zich wel, hè? Want dan heb je het waarschijnlijk over het feit dat je in de Oosterse zienswijze veel meer naar het totaalplaatje kijkt en naar het geheel en alles daarbij heel holistisch, zeg maar, samenvoegt. Nou begint dat wel in de Westerse geneeskunde ook steeds meer en meer, want ja, er wordt natuurlijk ook gezien dat het niet werkt om alleen maar het been te behandelen of alleen maar die buik te behandelen, terwijl het misschien wel uit het hoofd komt of geen idee waar het nog vandaan kan komen. Maar het is natuurlijk wel mooi als je dieper gaat kijken en dus alle punten, zeg maar, van het lijf en de geest en de energie, zeg maar, erbij gaat pakken. Maar ja, tegen wie zeg ik dat?
Ja, dat maakt mijn werk wel interessant en ook leuk. Het westerse stukje vind ik zo erg gericht op symptoombestrijding en kwikking. Terwijl ik net ben van waar komt het vandaan, waar is de oorzaak en echt een lange termijn behandeling. Dat wil niet zeggen dat je maandenlang in behandeling moet, maar wel naar die oorzaak kijken, zodat je wel voor langere termijn van klachten af kunt zijn. In plaats van die kwikking spiertjes losmaken en je kunt vergaan. Om volgende week weer te bellen, natuurlijk, het is pijn.
Ja, want vertel eens, hè, je bent dus geswitcht. Je hebt natuurlijk in de gevangenis gewerkt, je hebt in de chemische industrie gezeten. En toen zei je net dat je toen een burn-out, of in een burn-out terecht kwam. Wat heb je gedaan om uit die burn-out te komen? Of hoe is dat voor jou geweest, die tijd?
Een hele pittige tijd. Mijn huwelijk is dan ook gespannen. Ik had mijn eigen praktijk toen al. Daar ben ik mee gestopt. Ik moest voor 2 kindjes zorgen en dan kijk je naar wat het belangrijkste is. Dat is financiële inkomsten krijgen en de praktijk, dat zou wel een andere keer te komen. En die burn-out, hoe ben ik eruit gekomen? Ik denk dat als ik hem nu zou krijgen, waarschijnlijk niet meer zo snel zou gebeuren, omdat ik er anders naar kijk, zou ik er ook anders mee omgaan. Gewoon dat de bodem onder mijn voeten was verdwenen. Alleen maar 1 grote gat en ik wist niet meer hoe, wat en waarom. Emoties die overspoelden. Dus ik heb wel therapie gehad, wilde ik ook zelf. Vanuit het bedrijf waar ik toen werk is dat ook wel aangereikt. Maar ja, ik wilde hoe dan ook er bovenop komen. En later ben ik dingen gaan leren zoals zelfliefde, eigenwaarde, grenzen stellen. Dat is allemaal pas op een laatste punt gekomen. Toen was het echt overleven. De dag maar doorkwam, dus avond dan werd ik rustiger. Maar als ik er ochtends op kon, dan dacht ik, hoe ga ik de dag doorkomen? Geen idee hoe.
Was dat iets wat je van je therapeut leerde? Meer zelfliefde, eigenwaarde, grenzen aangeven en dat soort dingen?
Nee. Nee, het is echt vooral gericht op je mind. Hoe kun je anders denken? Ik heb wel een therapeut gehad die iets meer intoonde op mijn gevoel, mijn lijf, wat daar gebeurde. Ik had ontzettend last van paniekaanvallen aan de lopende band. Dat klopte ook niet. Nu weet ik waar het vandaan kwam en dat het echt een overload van spanning in mijn lijf was. Maar ik kreeg geen tools aangereikt van ga sporten, ga ontladen, ga de natuur in. Huisarts die antidepressief waarvoor schreef, waarvan ik dacht, maar dat ga ik niet doen. De beschrijving gelezen en toen dacht ik, nee, dat moet iets anders zijn. En toen ben ik zelf ook gaan googelen en gaan kijken van wat heb ik nodig. En wat ik toen ben gaan doen is wandelen. Wandelen, 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 wandelen. En er zijn momenten bij geweest dat ik gewoon in het park op mijn blote voeten ben gaan lopen. Om maar in contact te komen met die aarde, om maar uit mijn hoofd te kunnen komen. En dat heeft me wel geholpen.
Ja, wat goed, wat knap
Ja.
dat je dat zelf, dat je dat helemaal zelf hebt gedaan. Ik bedoel, er zijn tegenwoordig natuurlijk ook heel veel wandelcoaches of bospadcoaches of natuurcoaches of hoe ze allemaal heten. Maar jij bent eigenlijk gewoon zelf de natuur in gegaan en hebt daar de kracht ontdekt van wat de natuur eigenlijk kan betekenen voor iemands gezondheid.
Ja. Gelezen natuurlijk over antidepressiva, wat doet dat met je? En toen heb ik gelezen dat wandelen hetzelfde effect heeft als antidepressiva. Toen dacht ik, oké, ik ga wandelen. Want
Ja.
waar ik me aan vast heb gehouden is, de huisarts zei, het duurt 3, 4 weken voordat de klachten minder worden. En die worden eerst erger. Als je begint aan antidepressiva, dan dacht ik, oh hel, nog erger, hoe dan? Weet je, ik zie het nu al niet meer. Ja, er zijn dagen bij geweest dat ik echt niet zag zitten. En straks over 3, 4 weken voel ik me wel weer beter. Ietsjes beter in ieder geval. Dus toen ben ik echt gaan wandelen. Dus dat heeft me wel geholpen.
En wanneer kwam het moment dat je weer opnieuw in praktijk bent gestart?
Officieel, nu een jaar geleden. Ja. Dus
Een
ik heb
jaar geleden.
2,5 week mijn 1-jarig jubileum gevierd.
Gefeliciteerd
Dus,
nog.
ja, dankjewel. Ja, super trots. Ook al op die dag zelf verbaasd. Ik heb mezelf een paar keer geknepen, maar ik heb het gewoon echt gedaan. Ik heb
Ja.
na de chemische industrie, na mijn burn-out, heb ik ervoor gekozen om een hele simpele functie te nemen. Maar dat was niet voldoende voor me, dus ik wilde meer. Dus ik ben daar weer een opleiding gaan doen en was uiteindelijk een volwaardig salarisadministrateur. Maar ik liep leeg. En ik wist niet waarop. Toen ben ik daar geweest naar assistent staatsdienstmanager, heb ik een jaar gedaan. Toen liep het compleet leeg, dat was het ook niet. En ja, toen heb ik eigenlijk de knoop doorgehakt en gezegd, ik kies nu echt gewoon voor mezelf. Ik ga mijn praktijk starten. Ik laat mijn werkgever los en ik begin.
Ja, want vertel eens, wat doe je nou in de praktijk? Vertel eens.
Ik geen vastramien, zeg maar, waarmee ik werk. Ik hou natuurlijk aanbod en die toploper in de praktijk is van antistressbehandeling. Een collega van mij heeft die massage geschreven. En ik ga hem zelf heel vaak in de praktijk in combinatie met etherische oliën, wat het zenuwstelsel tot rust brengt, in combinatie met de grepen die je daarbij doet. Dat is echt wel een hele fijne behandeling waarop best veel mensen verkiezen. En ja, ik denk dat ik me misschien wel, ja, hoe zeg ik dat? Onderscheid van de rest door ook echt gesprekken aan te gaan met mensen. Sowieso als iemand een eerste keer komt, doe ik een intake, gewoon een anamnese, dat ik weet hoe, wat en waarom en wat de contra-indicaties zijn. Maar ook echt een verdiepend gesprek. Wat zijn je klachten? Waar komen ze vandaan? Tot, ja, een coaching. En ja, dat de mensen inzicht krijgen en daarna gaan ze op de tafel, zodat dat wat aangeraakt is, in hun lijf ook echt in beweging gaat komen.
Wauw, ik denk dat je je daarin inderdaad heel erg onderscheidt met de gemiddelde masseuse of masseur, hoe zeg je het? want ja, meestal gaan mensen voor een massage gewoon eigenlijk direct gewoon uit de kleren, of niet uit de kleren als de massage niet uit de kleren is, maar wordt er niet heel erg diepgaand een intakegesprek gedaan? Wel hooguit even gevraagd of er bepaalde aandachtspunten zijn waar rekening mee gehouden mag worden of zo, maar niet een stukje coaching erbij. Dat is natuurlijk wel heel mooi, een stukje therapie eigenlijk. En dat is natuurlijk ook gekomen door je opleiding, dat je daar de verdiepende vertaalslag in gemaakt hebt, denk ik.
Ja, dat therapeutschap, dat is ook wel heel erg. Ik denk, materie kan iedereen. Hè? Als je wat filmpjes zou kijken, maar het gaat veel verder dan dat voor mij. Het is echt een connectie maken met het lijf, wat er speelt. Echt dat holistisch stuk meepakken. Alles als één geheel zien. De klachten in het lijf, maar ook de emotionele balans, wat er zit. Een stukje energetische werk. Toch aanvoelen wat er speelt. En ja, dat vind ik wel het mooiste aan mijn werk. Dat ik die combinatie gewoon ook kan maken en ja, ook maak. Mm-hmm. Met de God zeg ik altijd, ben massagetherapeut.
Ja, en vind ik heel mooi dat je die ook nog extra benoemt, hè, massagetherapeut. Want dat is toch iets anders als gewoon inderdaad dat je alleen maar massages geeft. Vind ik wel een groot verschil. En wat zie je veel in de praktijk? Is er een terugkerend beeld?
Ja, wat ik toch echt wel veel zie is mensen die ook van die grenzen heen gaan. Die tegen een burn-out aanhikken of al in een burn-out zitten. Wat wel een leuk, ik kreeg later terug van een cliënt, even leuk om te delen. Die loopt bij een psycholoog in het traject. En toen werd er tegen mij gezegd, Hotel, bij jou krijg ik zoveel meer diepgang. Jij praat door, je prikt door. Dat doet mijn psycholoog niet. Dan krijg ik alleen maar wat standaard theoretische stukjes aangereikt, hoe ik anders moet denken. En dat vond ik zo'n mooi compliment. Dat was echt, wauw. Super van horen. Dat was het echt, ik was ook even stil van, ik dacht, oh, zo mooi. Kijk, er zit natuurlijk een stukje ervaringsdeskundigheid erin. En dat ik, door mijn levenservaring ook wel dingen weet hoe ze kunnen zijn. Wat zie ik nog meer? Stukjes oude kindpijnen, kindpatronen, oude conditioneringen waar mensen in vastlopen. Dat zie ik ook wel eens voorbij komen. Vind ik ook heel mooi om mee te werken. Ik heb later ook mensen doorgestuurd rond familieopstelling. Ik dacht, ja, goed, dat is niet mijn vakgebied, dat is niet mijn kennis. Ik voel de pijn, ik zie waar het patroon zit. Dat ga ik met elkaar en ik ga het precies niet oproken. Dat moet gewoon op een dieper niveau. Dus dan is het ook leuk om zo weer met collega-therapeuten samen te werken om mensen dan door te sturen.
Ja, heel mooi. Heel mooi dat je niet alleen als solist werkt, maar dat je ook echt gewoon op zoek gaat naar de samenwerking met andere praktijken of met andere professionals op allerlei andere niveaus. En samen, denk ik, kom je ook wel veel verder dan in dat opzicht.
Ja, precies. Dat is super belangrijk. En het leuke is, die cliënt wat ik doorgestuurd heb, die is afgelopen week langs geweest. En ik merkte zo'n shift in haar lijf. Ja, dat is fantastisch. Daar word ik zo blij en zo vrolijk van. Dat je gewoon merkt dat er ook echt spanning in het lijf is opgelost. Ja, dat is wauw.
Ja, super. Ja, daar worden we wel blij van als therapeut, hè? Als iemand verder geholpen is of verder stappen zet, zeg maar. Ja. En je benoemde net nog een hele mooie en ik denk die ga ik nog eventjes terug aanhalen omdat je verder ging in je verhaal. En dat is het feit dat ik denk persoonlijk dat de mensen die heel veel shit hebben meegemaakt in hun leven, hele diepe dalen hebben gehad, scheiding hebben gehad, zware banen hebben gehad, misschien burn-outs inderdaad hebben gehad, dat je had het over die levenservaring, dat je die meeneemt in de praktijk. En ik denk dat dat essentieel is voor een goede cliënt-therapeut relatie of band. Omdat dat maakt dat mensen ook echt, als ze jou zien, van weten, oh ja, die vrouw weet waar ik doorheen ga. omdat ze dat zelf misschien ooit heeft meegemaakt of op een andere manier of zo. En dat zie je natuurlijk wel heel vaak ook bij, ja, dat zie je niet overal, zeg maar. En dan hoor je vaak terug van, ja, dan kan je in gesprek gaan met een psycholoog, maar dan kom je vaak ook niet verder. Ja, want dan blijft het inderdaad zo abstract en dan die verbinding mist, die diepgang mist daardoor. En los daarvan dat er echt wel psychologen zijn die misschien wel heel erg ook van mind naar het lichaam gaan tegenwoordig en misschien steeds meer, geloof ik er wel in dat dat wel ook essentieel is, dat stukje levenservaring en die verbinding en diepgang wel mee te nemen. Ja. Mag volgens mij veel meer.
Ja, ja, ik vind het ook echt een toegevoegde waarde en vroeger natuurlijk niet. Toen dacht ik, waarom? Waarom overvalt mij dit? Weet, dit is leuk, ik wil dit niet. Ik heb mijn lessen toch wel geleerd, maar niet ziet dat als een cadeautje en als een verrijking. Ja. En ik ben nog steeds niet uitgeleerd.
Dat zijn we ook nooit, hè?
Nee, nee. En dat maakt het ook wel mooi. En ja, ik kan er echt met mijn gevoel ook bij als cliënten zitten met hun verhalen. En ja, ik denk dat dat heel te weinig gebeurt in deze wereld. Ja, waar ik het net over had, dus wel kwikjes, tabletje hier, tabletje daar, zonder dat iemand echt gehoord of gezien wordt. En dat is wel een van de belangrijkste dingen, om echt tijd voor iemand te maken, om het verhaal aan te horen, zonder oordeel, zonder een goed of fout, maar gewoon luisteren oprecht van wat speelt er nu in jou, en wat kan ik dan voor jou betekenen.
Ja, ja, mooi. Hey, je hebt je als praktijknaam puur Jill gekozen. Ja, kun je eens vertellen waar dat vandaan komt? Of hoe je daarop gekomen bent?
Ik heb zoveel namen opgeschreven door mijn systeem laten gaan. Maar niks raakte me. Nou, alles dacht ik, ja, dat is het net niet. Ja, toen dacht ik, ik ga het heel simpel houden. Ik werk vanuit mijn puurheid naar iedereen toe. En ik dacht, waarom niet gewoon puur deel?
Ja.
Gewoon heel simpel, heel basic, zonder koetspas. Op eigen mij. Dus ik dacht, puur deel, dat is het. Ja. En ik heb wel even gegoogeld. Er zijn heel veel namen met puur dit, puur dat. En dat dacht, maakt niet uit. Ze komen van mij uiteindelijk. En ja, ik wilde geen poetspas erbij. Geen gekke buitenlandse namen. Of... Ja, je kent dat wel. Ik heb al zoveel de revue laten passeren. Dat ik dacht, nee. Ik wil hem gewoon heel basic houden.
Ja.
Heel echt en ook, heel duur.
Precies. Heel authentiek en echt inderdaad. Daar staat het dus eigenlijk gewoon voor. En eigenlijk refereert het aan jou. Hè, jouw eigen puurheid. Ja. Ja, en mooi dat je ook je eigen naam gebruikt, denk ik. Ik geloof steeds meer erin dat we veel meer onze eigen naam daarin mogen gebruiken, ook al in het bedrijf zijn, want wij zijn nou eenmaal ook ons bedrijf, hè? Dat is het natuurlijk ook.
Ja.
En zeker als je met mensen werkt en die verbinding, zeg maar, heel belangrijk is en die authenticiteit. Kijk, ik heb natuurlijk ook twee eerdere namen gehad. En ja, dan verschuil je als het ware een beetje achter een titel bijvoorbeeld. Hè? Ergotherapeut op reis was dan mijn vorige bedrijfsnaam. Ja, dan verschuil je achter iets. Terwijl je zoveel meer bent als alleen ergotherapeut. Want ja, ik was ook ademcoach en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment dekt het gewoon niet meer de lading. Dus ik vind het wel heel mooi dat jij dat eigenlijk direct zo aanvoelde. En ook meteen daarvoor gekozen hebt. Ja,
ja, dankjewel.
Ja, zeg, als jij nou kijkt, hè, naar de gemiddelde personen die jij in de praktijk ziet, het zijn vaak mensen waarschijnlijk die over hun grenzen gaan, zoals je al zei, mensen die altijd aanstaan of alle ballen hoog houden, wat zou je hun voor tip of zo willen meegeven? Wat is er iets wat ze zo zelf al zouden kunnen toepassen nog voordat ze bij jou in de praktijk komen? Is er iets wat jij bijvoorbeeld vanuit je eigen ervaring gemerkt heb van buiten het wandelen dan, hè, wat heel fijn is. Maar misschien heb je nog iets anders wat je ze zou meegeven.
Ja, oh, wat ik iedereen zou willen meegeven is luister naar je lijf. Ik luister als ik luister. Ik post dat ook regelmatig. Ik wacht niet dat ik lijf gaat schreeuwen en je echt stopgezet wordt of lam geslagen wordt of neergaat voordat je iets gaat doen. Ik ben gewoon lief voor je lijf. Ik heb komend weekend een workshop zelfliefde. waarin ik heel laagdrempelig uitleg hoe simpel het is om lief voor jezelf te zijn. Dat zijn twee dingen. Dus luister naar je lijf op tijd. Ja, hoofdpijn, nekpijn. Allemaal kleine signalen. Dus moe, geen energie, een beetje zin. Het zijn allemaal van die kleine signalen. Dus dat er iets niet in lijn loopt. Dat er iets niet klopt. En gewoon, doe het lief voor jezelf. Je bent niet boos op jezelf als je even gaat zitten en een pauze neemt. Ga een boekje lezen. Kijk die Netflix-serie als je moe bent. Maakt niet uit. Maar leg die lat niet te hoog. Blijf niet over die grenzen heen gaan. Neem een bad. Dan is er een lekker geurkaars aan. Het is allemaal van die kleine dingetjes. Doe echt van je best met je haar. Iets waar je blij van wordt. Maar gewoon van die eenie, mini kleine dingetjes die je zo makkelijk kunt integreren, waardoor je eigenlijk ophoudt met jezelf steeds op te redden. Want dat is wat veel mensen te doen. En ja, leef voor jezelf en niet voor de buitenwereld.
Dat zijn wel hele, twee hele mooie en belangrijke punten die je benoemt. Kijk, en jij zegt, hè, kijk, ik weet natuurlijk wat luisteren naar je lijf, hè, wat daarmee bedoeld wordt, maar mensen die nog zo ver weg zijn van dat echt kunnen luisteren naar dat lijf, wat zou je tegen hun zeggen?
Ja, dat is wel een goeie. Ja, toch, je lijf heeft altijd wat aan. Als je elke dag hoofdpijn hebt, is dat iets niet oké. Dan wil ik niet zeggen dat je ziek bent, absoluut niet. Maar het is wel een teken van spanning. Het is heel spanning. Last van je nek of last van je schouders. Ja, wat voor die mensen eigenlijk echt een keer zit in. Hoe je lijf voelt. Hoe je erbij zit. Hoe je energie is. Hoe je slaapt. Slaap vind ik ook een hele belangrijke vraag. Altijd aan mijn cliënt. Hoe slaap je? Je kind slapen. Slaap je door? Word je wakker? En dan niet om te plassen, maar om een andere reden. Ja, dat staat vaak weer in verbinding met de organen. Ja, ben eens bewust wat je doet op een dag. En hoe vaak tegen jezelf zegt, het doe ik nog even. Ik ben eigenlijk moe, maar dit doe ik ook nog wel even. Dit moet.
Ja.
Dat zijn wel dingetjes, als iemand niet gewend is om naar zijn lijf te luisteren, kun je wel bewust. Onbewust is een dag. Stilstaan, wat doe ik eigenlijk allemaal? Wat doe ik er zin in?
Zou je ze ook adviseren om iemand in te schakelen? Om misschien al wat meer bewustzijn te krijgen? Omdat sommige mensen zo dermate ver van het lichaam verwijderd zijn en maar doorgaan terwijl ze wel zeker, hè, bedoel, terwijl ze bijvoorbeeld wel slaapproblemen intens hebben of inderdaad iedere dag hoofdpijn hebben of zo. Zou je dan alsnog zeggen van kijk eerst even zelf hoe je aan de slag gaat? Of zou je eigenlijk meer zeggen van nou ja, misschien is er iemand die eens met je mee kan kijken, al is het maar een los consult, gewoon om eens
absoluut.
Spiegel te hebben.
Ik zou iedereen dat aanraden. Ik kom een keer liggen. Nee, niet bij mij, maar nee, absoluut. Ik denk dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. En dat het alternatieve circuit, dat is dan altijd vroeger genoemd werd, nog niet op de juiste manier ingezet wordt. Dat mensen sneller geneigd zijn om naar een huisarts te rennen dan verder te kijken. Vaak natuurlijk ook een kostenplaatje wat dat met meebrengt. Niet alles wordt vergoed. Niet iedereen is super zeker. Daar werkt het zorgstelsel in Nederland gewoon niet goed in mee, vind ik. Maar ja, kijk eens verder. Praat er in ieder geval met anderen over. En als het mentaal zou zijn, dat ze zich mentaal niet goed voelen, dan ben ik de eerste die zegt, zoek hulp.
Ja.
Praat met mensen, praat met vrienden, ga rondkijken. Loop er niet alleen mee. Dat vind ik ook wel een dingetje.
Ja.
Hoeveel mensen naar de buitenwereld zeggen, oh, alles goed, ja, nee, prima. En binnen in huis zitten ze te huilen. Ik denk, nee, dat is gewoon dat het klote gaat vandaag. Oh, sorry. Dat klote gaat, mag wel, hè?
Ja, zeker. Alles mag er gewoon zijn.
Maar dat, weet je, geeft gewoon het echt aan hoe je je voelt in plaats van een design ophouden voor de buitenwereld.
Ja. Ja, als het gaat om maskers die we hebben of hebben gehad in het leven, denk ik dat er in Nederland nog wel heel veel winst te behalen valt in de maatschappij. Want als ik terugkijk naar alle duizenden mensen die ik ben tegengekomen, of dat nou in de praktijk was of gewoon op straat, dat ik altijd dacht, als ze zeiden van ja, het gaat goed, en dan dacht ik, misschien moet ik toch even doorvragen. En dan zaten ze ineens te huilen. Dan denk ik, ja, hoezo? Je zegt net, het gaat goed. En waarom ben je dan hier aan het huilen? En dan, dan denk ik,
Ja, ik deed vroeger ook, hoor. Ik heb
Jo,
er ook veel
ja.
aan gemaakt. Ik had masker na masker na masker. Ik wist bij iedereen precies hoe ik moest acteren om leuk gevonden te worden.
Ja.
Dat denk ik van vroeger, vanuit mijn kind zijn, zeg maar.
Ja. En kun je tegenwoordig nog zeggen, het gaat goed als het niet goed gaat?
Nee, ik niet meer.
Nee, ik ook
Nee.
niet. Nee. Ja.
Nee. Dan moet ik zeggen, in de praktijk vind ik dat heel iets anders. Als een cliënt vraagt, oh, gaat het met jou, dan gaat het goed. Een cliënt is daar voor zichzelf en niet voor mij of om mijn verhaal te horen, maar tegen mijn dierbare of iemand in de winkel die zegt, hoe gaat het en het gaat niet goed. Nou ja, sorry, maar dan krijg je ook echt, ja, niet goed vandaag. Nee, ik kan die spontaniteit niet meer ophouden. Ik denk dat mijn lijf dan meteen gaat reageren. Die gaat meteen in de weerstand.
Ja, en zo hoort het ook te zijn, hè? Het
Ja.
lijf praat pas nadat de rest allemaal gebeurd is, hè? De emoties zijn dan geweest, het stukje mentale aspecten, de gedachten die we erover hebben, over die emotionele gebeurtenis die je hebt meegemaakt, zijn al geweest. En pas daarna, op het allerlaatst, gaat het lijf daarop reageren en niet andersom. He, want
Ja,
we zien wel als eerste instantie de symptomen in het lijf. En daardoor gaan we dan naar een huisarts of iets dergelijks. Maar van tevoren is er al zoveel meer gebeurd waar je al wat mee had gekund.
precies.
Ja.
Ja, dat bewustzijn. Oh. Ja, dat vind ik ook een hele mooie om daarmee te werken. Om dat bewustzijn echt te creëren bij de mensen.
Ja.
Maar waarom doe je wat je doet? Waarom?
Ja. Geef je ook iets van trajecten of is het meer dat mensen losse consulten vaak bij je boeken?
Ik bied het nog niet aan op de website, echt trajecten, maar ik ga meestal wel in gesprek met cliënten. En bij sommigen laat ik het echt bij hun liggen, omdat ik het heel belangrijk vind dat ze zelf leren voelen wanneer dat ze moest komen. Dus heb ik op technisch ben ik daar niet van kei in. Nee, ik vind dat niet zo, ik vind dat niet het belangrijkste. Dus mensen kunnen wel, ja, natuurlijk komen mensen terug als ze een traject met me aangaan, maar ik bied het niet aan van oké, komt die behandelingen in 3 maanden tijd of 3 of 5. Ik laat het heel vaak bij mijn cliënten liggen, omdat ik het, ja, wat ik net zei, ik vind het zo belangrijk dat ze zelf leren voelen wanneer dat ze moet komen, in plaats van dat ik zeg over 2 weken moet terugkomen. Ik geef wel een advies mee. Ja, afhankelijk of het lichamelijke klachten en mentale klachten zijn, geef ik wel een advies mee wat ik denk dat goed is voor ze. Maar ja, wat ik zeg, verkooptechnisch steek ik niet zo goed in elkaar.
Ja, leuk dat je hem zo nog deelt.
Ja, maar ik vind het ook niet belangrijk. Ik vind het belangrijk dat mensen zich vooral niet gedwongen of gepoest voelen om te komen. Maar weten
Mooi.
Dat ze die vrije keuze hebben, dat ze mogen komen wanneer zij er weer aan toe zijn.
Heel mooi. Ja. Wat is de nummer 1 tip voor jezelf? Als je weer eens jezelf overwerkt of als je wat dingetjes meemaakt zoals het gewoon in het leven gaat. Wat werkt voor jou echt direct? Om jezelf tot rust te brengen bijvoorbeeld. Ja.
Ja, vooral wel echt bewust zijn van. Want ook ik negeer signalen. Ik zou geen mens zijn als ik dat niet deed. Maar dan ga ik wel echt in de zelfzorgmodus. Als ik me mentaal niet helemaal happy the peppy voel, dan ga ik isoleren. Dan zit ik het heerlijk om te cocoonen in mezelf. En wat ik geleerd heb, is om echt te doorvoelen. Vroeger rende ik overal voor weg. Ga ik analyseren, oké, waarom voel ik me zo? En wil ik het niet meer veranderen, maar is het oké dat het er is? Omdat het een enorm verschil met vroeger, want ik vond het verschrikkelijk, verschrikkelijk boosheid van mee omgaan, want het deed en pijn, vond ik afschuwelijk, ik wilde het niet voelen. En nu kan ik daar doorheen gaan. Dus ik doorvoel de dingetjes en ja, ik word dan echt gewoon heel lief voor mezelf met een dekentje, een kopje thee en een boekje. En ik gun mezelf echt de ruimte om ook mijn huishouden te laten worden. Dus mijn agenda zelf af te blokken. Dus te zeggen, nou, ik heb één controle staan, maar de rest van de dag blok ik vandaag even af. Of blok ik morgen af, want ik heb mijn rust nodig.
Wat een zelfzorg en eigenlijk ook zelfliefde dan.
Nu wel, ja.
Ja.
Door schade en schande.
Ja,
ja,
maar we hebben ervan geleerd, hè? Dus vandaar
ja,
dat we het tegenwoordig anders doen.
Ja.
Ja, supermooie voorbeelden. Ja.
Ik vind dat zelfliefde ook zo. Ik post het regelmatig. Ik wil dat taboe van zelfliefde afhalen. Ik vind dat er zo'n taboe op hangt, dat zelfliefde zweverig is en iets raars en voor verpakte mensen. En... Maar dat is het helemaal niet.
Ik denk dat zelfliefde de basis is. En dat is het
ja.
hele probleem. Als er geen zelfliefde is, ja, dan heb je ook geen grenzen. Dan ben je alleen maar met anderen of voor anderen bezig.
Ja.
Maar je zult nooit een keuze voor jezelf maken. Als je niet eens weet wie je zelf bent, waar je
Ja.
van houdt. En ja, gewoon wat voor jou belangrijk is.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja, heel mooi omdat je ook zo best wel wat concrete voorbeelden in deze aflevering hebt benoemd. Hè, waar hele kleine subtiele dingetjes waar mensen mee aan de slag kunnen gaan. En dat is eigenlijk gewoon, samenvattend nog een aantal keer dat ik een paar puntjes terug ga pakken. Neem eens een korte pauze. Ga eens lekker even zitten met een boekje of kijk die Netflix-serie zonder oordeel. Maar
ja.
Neem gewoon even dat rustmoment. Blok wat in je agenda. Tijd voor jezelf. Pak een lekker kopje thee en een dekentje. Ga op de bank zitten even. Ga naar buiten. Ga die natuur in, die wandeling.
Ja.
Of gewoon alleen maar zijn in de natuur. En je hebt zo ontzettend veel mooie kleine dingetjes benoemd in deze aflevering waar mensen mee aan de slag kunnen gaan. En mocht dat niet voldoende zijn, dan, lieve luisteraars, ik kan jullie Jill en haar praktijk zo aanbevelen, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe fijn het is om bij haar een therapeutisch consult te boeken. En ik kan er ook echt niet wachten om binnenkort weer opnieuw een sessie bij jou te komen doen, lieve Jill. Want ik vind het echt zo waanzinnig fijn wie jij bent. Echt zo puur. Ik hou heel erg van mensen die echt en puur zijn. Dus ik vind het fantastisch dat je die bedrijfsnaam hebt gekozen. Maar anders was ik er zelf op gekomen als je hem niet had gehad. Maar ja, dus luisteraars, echt. Jill zit in Heerlen met haar praktijk. Dus dat ga ik nog even benoemen. Maar het is het absoluut waard om een keertje naar Zuid-Limburg te reizen. Het is ook super mooi in Zuid-Limburg. Ik zou zeggen, boek gewoon lekker een weekendje weg voor jezelf. Dat is ook enorme zelfliefde en zelfzorg. En zorg dat je een afspraak bij Jill krijgt in dat weekendje weg. Of in die paar dagjes weg door de week of wanneer dan ook. En misschien maakt Jill wel een keer een uitzondering in het weekend als ze vrij is of ruimte heeft. En ik zie haar knikken.
Ja, absoluut.
Dus stuur dan gerust een berichtje. Zeg, lieve Jill, hoe ben jij het beste te bereiken voor mensen? Hoe kunnen ze jou het beste benaderen?
Kunnen we mijn website bezoeken? Dat is www.praktijkcuurdeel.nl. De website staat mijn e-mailadres, contactformulier staat op de website, mijn telefoonnummer staat daar. Iedereen mag altijd een appje sturen. Afhankelijk van de tijd in de avond reageer ik natuurlijk niet altijd. mailadres staat er ook op. En op mijn website is ook een directe link voor de agenda. Dus daar kunnen mensen kijken welke behandelingen dat ik aanbied. Je kunt direct een afspraak in online inboeken. Dus ik denk via mijn website dat daar staat eigenlijk alle informatie, mijn telefoonnummer, mijn e-mail. Daar kunnen jullie alles vinden. En dat staat ook een beetje in het kort mijn verhaal verteld.
Helemaal top. En het is dan praktijkpuurjill.nl. Gewoon allemaal aan elkaar. Zonder ertussen of iets. Super.
Yep.
Ik zal ook je website toevoegen aan de beschrijving van deze podcast aflevering. En ik wil jou echt ontzettend bedanken voor jouw authentieke verhaal. Voor jouw fijne tips die je de luisteraars hebt meegegeven. Ik geloof dat inderdaad iedereen aan de slag kan gaan met zelfliefde of met het gaan van hoofd naar lijf. En wil je dat dus niet alleen doen, weet dan dat er een heleboel mooie en fijne therapeuten zijn die er ook voor iedereen, hè, er zit voor iedereen wel iemand tussen die matcht. En ik kan Jill sowieso in ieder geval alleen maar aanraden.
Nou, dankjewel. Super lief.
Dankjewel, Jill.
En jij ook bedankt voor deze mogelijkheid en voor de tijd die je genomen hebt, de vragen die je gesteld hebt. Echt super fijn.